Zang achteruit. En iedere dag meer vraag dan antwoord. Een nieuwe kant, een oud geluid. Zoek. En opeens
Dames en heren, voor de tweede keer welkom, maar dan nu bij de Beraad en Advies Planning en Controle. Ook de kijkers en luisteraars thuis, welkom bij deze Beraad en Advies. Er staan twee bespreekstukken op de agenda. Gaat u daarmee akkoord? Ja, zo te horen en te zien wel. Dan de eerste bespreekstuk is de tweede tussenrapportage 2022 Albanswaard. En deze is voorbereidend besluitvormend. En het portefeuillehouder is de heer Mario Bianchi. In een tussenrapportage rapporteert het college integraal. Hij legt verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. Ook is een inschatting gemaakt van het budgetoverschot of budgettekort per 31 december 2022. Aan de Raad wordt gevraagd, ten eerste, de tweede tussenrapportage 2022, inclusief de bijlagen, vast te stellen. Ten tweede, de programmabegroting 2022 te wijzigen in de afzonderlijke programma's, en die staan allemaal in het raadsvoorstel. Ten derde, de financiële gevolgen uit de tweede tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2022 en meerjarig in de programmabegroting 2023. Ten vierde, de budgetair neutrale begrotingswijzigingen 2022 met de daarbij behorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen. Ten vijfde, de investeringskredieten 2022 volgens bijlage 1 van de tweede tussenrapportage 2022 per saldo te verhogen met 150.300 euro. Ten zesde, de voltooide speerpunten uit de begroting 2022 en de voltooide moties af te sluiten. En ten zevende, akkoord te gaan met het instellen van de voorziening vervanging riolering en hier een bedrag over te heffen vanuit de voorzieningen beklemde middelen riolering te hoogte van een bedrag van 1.154.300 euro. Dan gaan we nu over naar de eerste termijn. De fractie van het CDA heeft vragen gesteld en de fractie van de PvdA heeft vragen gesteld. De portefeuillehouder zal deze vragen straks bij de beantwoording opnoemen en dan gelijk het antwoord geven. Dan gaat het allemaal wat sneller. Wie kan ik verder nog voor een vraag het woord geven? Meneer Van Wolfswinkel, de heer Drent, mevrouw Vergouwen.
Mijn uitzekering.
En dan heb ik de drie opgenoemd die die vragen hadden. Meneer Van Wolfswinkel, gaat u gang.
Ja, eerst even een woord vooraf. Ik heb nu een aantal vragen. Er zijn een aantal vragen op schrift gesteld. De PvdA GroenLinks-fractie heeft ook een aantal vragen. Het lijkt me goed om de antwoorden vandaag worden ze mondeling beantwoord. Maar ik zou ze ook graag, onze fractie zou ze ook graag schriftelijk zien. Dus dat ze ook in dat schema ingevuld worden, zodat ze bij de begroting meegenomen kunnen worden. Zou dat kunnen? Ik vraag misschien een vraag aan de portefeuillehouder in ieder geval. Wat lijkt voor het overzicht lijkt me dat handig. Vanavond zullen er ook een aantal vragen worden gesteld, ook door mij nog even. Dus misschien is dat een idee. Dat ten eerste. Dan heb ik nog een paar vragen over de tussenrapportage. Er worden forse investeringen gedaan in de BARDE-organisatie, waaronder het verbeteren van het klantcontactcentrum en het ICT. Dit onder de huidige politieke omstandigheden is dat geen water naar de zee dragen. En hoe staan Barendrecht en Ridderkerk in deze investering? De tweede vraag is, er wordt nu een krediet in de voorjaarsnota, staat een krediet van 90.000 euro voor ontwikkeling voor de slot Valkensteinse Dijk. En mijn vraag is, dat is nog een langlopende zaak geweest, ook een heel langlopende juridische procedure, maar met name ook een hele grote strop voor de gemeente Amersfoort met betrekking tot de kosten die aan de juridische procedure zijn blijven hangen. Mijn vraag is, zijn er lessen te trekken uit deze procedure dat we van de raad zouden recht zouden maken? En ten tweede is, welke procedures lopen er nog meer waar we misschien als raad over geïnformeerd moeten worden, die misschien op een andere manier afgesloten kunnen worden? Dan even het WMO collectief vervoer. Er wordt extra in de voorjaarsnota, er wordt in de tweede kwartaalrapportage is een overschrijding. De vraag is in welke mate speelt automaatje daar een rol in, dat we die kosten enigszins kunnen dempen. Dan de laatste vraag, jaarrekening jeugdzorg. Er wordt melding gemaakt dat niet alle instellingen voor jeugdzorg hun facturen over 2021 nog niet hebben ingediend. Er is volgens mij toch een sprake van een opdrachtgeverschap naar deze instellingen, zodat dat we zouden kunnen zien wat nog de verplichtingen zijn. Mijn vraag is van hoe zit dit op dit moment en hoe kunnen we deze zaken verbeteren in het GE jeugdgebeuren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel. Dan gaan we nu naar de heer Drent van Stemlokaal.
Bedankt, meneer de voorzitter. Stemlokaal heeft een vraag over de toelichting welke wordt gegeven bij de stijging van de kosten van het inzamelen huishoudelijk afval. Er staat dat door de invoer van de variabele tarieven een lagere hoeveelheid restafval van 22% is gerealiseerd. In de begroting was echter rekening gehouden met een verdere daling, waardoor de meerkosten in 2022 145.000 euro bedragen. In de volgende toelichting, en dat gaat dan over een meevaller over het GFT-afval, staat dat er 39.000 euro minder kosten zijn en dat dit incidenteel is. En het wordt dus ook niet meer meegenomen in de jaren die daarachter staan. Wat wij ons eigenlijk afvragen, is dit niet gewoon een verschuiving en gooien mensen niet hun GFT-afval in de restafvalbak? Wordt dit door de inzamelaar becijferd of gecontroleerd? Als dat zo is, dan is het niet incidenteel, maar een vaste verschuiving van kosten en zal de daling nooit zo hoog worden als ingeschaald. Kunnen we een antwoord krijgen of dat het gecontroleerd wordt of dat de GFT-afval niet gewoon in de grijze bak wordt gegooid? Want dan kan het eigenlijk vast in de begroting opgenomen worden.
Dank u wel, meneer Drent. En dan mevrouw Vergouwen van de EVA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn vorige week al best wel goed bijgepraat in een ambtelijke sessie over de cijfers. Waarvoor dank nogmaals. Ik heb nog wel even een vraag over de OZB. Er staan namelijk wat mij betreft twee stukjes in die wat mij betreft niet helemaal duidelijk zijn, zowel in het raadsvoorstel als in de begroting. Als we kijken naar de begroting op pagina 45, dan zie je daar dus de OZB, hoe die zich ontwikkelt. Nou, dus dat kan ik me voorstellen, hoe dat er dan uiteindelijk uitziet. Maar als we in het raadsvoorstel kijken, op pagina 2, dan zie je dus bij de baten de OZB-ontwikkeling omhoog gaan. 2023, 24, 25 en in 26 is het inderdaad bijna 5 keer zo hoog. Nou heeft dat wel te maken met de nieuwe woningen die opgeleverd zullen gaan worden. Maar hoe is het mogelijk dat in die laatste kolom in 2026, dat het bedrag wat dat jaar binnenkomt, 5 keer zo hoog is als de jaren daarvoor? Dat heb ik eigenlijk een vraag over. Dank u wel, tot zover.
Dank u wel, mevrouw Vergouwen, voor de vragen. Sorry, neem me niet kwalijk. Dan wilde ik nu de portefeuillehouder verzoeken de vragen te beantwoorden. De heer Bianchi.
Ja, dank u wel voor de vragen. Ook dank voor de vragen die al eerder naar ons toegestuurd zijn, want dat heeft ons wel de mogelijkheid gegeven om daar ook met de organisatie in ieder geval gedegen antwoord op te kunnen vinden. Ik hoor dat u nu toch ook nog een paar andere vragen heeft. Daar zijn er een paar bij die wel betrekking hebben op de portefeuilles die ik zelf onder moede heb, maar een paar ook die bij mijn collega's liggen. Dus voor de vragen die net gesteld zijn, zal in ieder geval met betrekking tot dat project Valkensteinse Dijk de heer Polder dadelijk nog even wat uitleg geven. En de twee andere vragen met betrekking tot WMO en jeugdzorg, die zullen door mevrouw Van Ginkel nog even zo toegelicht worden. Voor wat betreft de claims die gedaan zijn door de BAR-organisatie voor KCC en ICT, die zijn toegekend door zowel ons als ook Barendrecht en Ridderkerk. We praten hier ook over de tussenrapportage, we praten over kosten die reeds ook gemaakt zijn of moeten worden. Dus dat is geen water naar de zee dragen, dat is wel degelijk ook onderkend dat dat echt noodzakelijk is en daardoor ook, ook toegekend.
Meneer Van Walswinkel.
Toch even een vraag. Ik verbaas me er wel over dat je daar. Het is natuurlijk. Je wordt een beetje schizofreen ervan. Want aan de ene kant wil de Barendrecht Ridderkerk van die BAR-organisatie af. Aan de andere kant zegt u van. Die bedragen moeten nog uitgegeven worden. Dus we gaan daar gewoon mee door. Is daar helemaal geen opmerking over gemaakt? Of wel? In de andere gemeentes dan?
Meneer Bianchi.
Nee, er zijn niet meer opmerkingen over gemaakt. Als alleen de noodzaak. Dat we daar wel degelijk naar moeten kijken en dat die kosten gemaakt moeten worden. Want anders dan gaat die organisatie nu al echt onderpresteren. Dus ze zijn zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur geweest, die claims. Dus vandaar dat ze ook verwerkt zijn. Zal ik nog even doorgaan eigenlijk op de vragen die net nog ook in ieder geval gevraagd zijn. Voor wat betreft die toelichting op die stijging van die kosten. Met daarmee dus de aanname dat wellicht mensen GFT in het restafval gooien. Er worden jaarlijks sorteeranalyses gemaakt. En in die sorteeranalyses wordt gekeken wat er in het afval zit, hè, dus in de verschillende fracties. En aan de hand daarvan kunnen we zien, naar de toekomst toe, of inderdaad uw aanname wel of niet juist is. Er is nu nog geen reden om aan te nemen dat die aanname juist is. Maar dat moeten we bijhouden. We zijn op dit moment, en dan komen we dadelijk in het, tenminste in het behandeling van het hele afvalvraagstuk nog wel dieper op terug. Maar we zijn 10 maanden verder eigenlijk dat we in de nieuwe methodiek werken. Dus die analyses die zijn van belang en die zijn ook in detail reeds al gedeeltelijk uitgevoerd. Maar naar de toekomst gaan we ervan uit dat dat wel degelijk gesplitst gaat worden.
Meneer Drent.
Een hele korte vraag dan. Er staat nu nog steeds dat het incidenteel is als het gaat om de stijging van de GFT. Maar is dat dan niet voldoende om daar een onderzoek te starten van, ja, moeten we dit niet, gaan we dit niet elk jaar krijgen? En overigens 10 maanden, dan moet het binnen 2 maanden een keer uitgevoerd zijn, toch? Of zie ik dat verkeerd? Elk jaar, zei je.
Meneer Bianchi.
Sorteeranalyses worden elk jaar structureel uitgevoerd. Alleen dat is altijd achteraf uiteraard. Dus, en wat er in de tussenrapportage is vermerkt, is van de afgelopen periode geweest. En ik meen uit mijn hoofd gezegd, maar dan praat ik echt uit mijn hoofd, want u vraagt echt een detail, dat over de eerste 6 maanden is. En daar zijn ook de laatste 6 maanden nog niet in verwerkt. Dus dat weten we nog niet.
Meneer Drent, nogmaals.
Zou je ons dan wel kunnen informeren wat er in die 6 maanden stond? Nog even achteraf. Dan weten we misschien dan kunnen we misschien een inschatting maken.
Meneer Bianchi.
Maar dat komt dadelijk in de begroting, komt dat vanzelf naar voren. Wat we in de toekomst daarvoor gaan begroten. We hebben daar rekenmodellen op losgelaten. Dus dat ziet u in het voorstel dan terug.
OZB?
Ja, OZB. Ja, het is inderdaad zo, maar dat is een vraagje die betrekking heeft op de begroting. En ik had begrepen dat we het nu eerst nog over de tussenrapportage hebben. Dus mag ik hem heel even aanhouden om zelf ook niet gek te worden? Ja? Oké, dan waren er een groot aantal vragen gesteld. Dan begin ik eerst met de vragen van het CDA. Die gingen ook over de afvalstoffenheffing. Vragen over bepaling van de afvalstoffenheffing zijn gesteld voor de vergadering van 11.10. Dus daar komen we morgen op terug. Dan heeft u ook nog een vraag gesteld over de investeringsbudgetten op bladzijde 32. Het voorbereidingskredietontwikkeling, de omloop is fors overschreden. Wat is hiervan de oorzaak? Wordt het krediet aangepast en voor hoeveel? Nou, het college is op basis van het raadsakkoord na het zomerreces met u in gesprek gegaan over de financiële aspecten van de woningbouwlocatie De Omloop en het nieuwe sportpark. En ondertussen liep het onderzoeksproces en de inzet van de mensen gewoon door. Maar is er nog geen nieuwe grondexploitatie opgestart, omdat we nog niet weten welke kant we uitgaan. Maar voor eind 2022 wordt er een voorstel voorgelegd voor de totale overschrijding van het vervolgproces. En anders kan meneer Polder daar ook nog wat extra uitleg op geven.
Meneer Van Wolfswinkel.
Projecten meegenomen worden.
Meneer Bianchi.
Daar komt meneer Polder dan zo op terug. Ja? Dan waren er ook nog, was er nog een vraag over de ventilatie van de scholen. Daar komt mevrouw Van Ginkel nog op terug dadelijk. En voor wat betreft het verkeersplan en veiligheid komt ook meneer Polder nog op terug. Het verhogen van de verkeersveiligheid gaat ook meneer Polder nog nader bij u op in. Even kijken. Er was ook nog een vraag van GroenLinks, PvdA, ook over de ventilatie van de, scholen. Sorry, daar komt mevrouw Van Ginkel dadelijk op terug. Met betrekking tot de vraag van GroenLinks over de mobiliteitsvisie, pagina 34... Totaal overzichtspeerpunt op pagina 34 staat vermeld opstellen mobiliteitsvisie Albrandswaard, allemaal groen. Hoe kan een college deze beoordeling geven als de raad helemaal geen nieuwe mobiliteitsvisie heeft ontvangen? Sterker nog, ambtenaar heeft recent namens college opstellen van nieuwe mobiliteitsvisie aan de raad aangekondigd. Graag een goede toelichting van het college op de ontstaande verwarring. Nou, die toelichting die wordt gegeven in Pepperflow staat die ook. Wat wij gedaan hebben is de speerpunten van vorige college, die moesten we administratief afhandelen. En daar staat dan een tekst bij, en dat kunt u terugvinden in Pepperflow, dat deze, dit speerpunt, want dat is toen niet als zodanig behandeld, dat het in het nieuwe collegewerkprogramma weer opnieuw opgenomen wordt en dat hij daar terugkomt.
Meneer Heukels.
Voorzitter, dank u wel. Bedankt voor uw beantwoording, wethouder Bianchi. Ik vind dat geen sterke toelichting voor de status die u als het huidige college neerlegt in de raad. En ik ga ook niet een zoekspelletje doen met verschillende informatiebronnen. U informeert ons nu via de tweede tussenrapportage. Dat moet gewoon kloppen, toch?
Meneer Bianchi.
Dat klopt ook. Staat er ook bij wat daar dus de bedoeling mee is?
Meneer Heukels.
Nou, daar denk ik echt anders over, meneer Bianchi. Volgens mij is er namelijk geen nieuwe mobiliteitsvisie. Dus hoe kan dan hetzij het huidige college, hetzij het vorige college gezegd hebben dat alles op groen staat? Dat begrijp ik gewoon niet.
Meneer Bianchi.
Ik kan het de feiten niet veranderen. Het is de administratieve afhandeling en dat speerpunt komt opnieuw terug dadelijk in de nieuwe opzet van het college werkprogramma.
Meneer Heukels.
Maar dan zou toch de score vanuit het college moeten zijn rood, dat hij nog komt. Of oranje desnoods, gaan we niet om het kleurtje. Maar je kan toch niet gewoon zeggen dat het allemaal voor elkaar is? Dat kan toch niet?
Meneer Bianchi.
Ik snap dat dat verwarring op kan leveren. Dat snap ik. Dus ik zal dat ook mee terugnemen. Wat uiteindelijk daar zo de verdere opzet in moet zijn. Om die verwarring niet verder toe te laten nemen. In tekst is het wel aangepast. Maar ik snap ook dat u zegt van joh, dat is waarschijnlijk niet voldoende. Dus ik neem dat mee terug. Dus daar hoort u nog van.
Dank u wel, meneer Heukels. Dank u wel.
En wanneer krijgen we daar antwoord op, meneer Bianchi? Wordt dat schriftelijk gedaan? Of?
Ja, dat wordt als vervolg op deze vraag ook beantwoord gewoon.
Dank u.
Voor zover ik op papier heb ik de schriftelijke vragen die in ieder geval gesteld zijn beantwoord. Behoudens dan de vragen waar mevrouw Van Ginkel en meneer Polder nog even op terugkomt. Ja?
Dank u wel, meneer Bianchi, tot zover. En mevrouw Van Ginkel, u komt eerst. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Ginkel met betrekking tot WMO, jeugdzorg. Ja, dat was het.
Voorzitter.
Meneer Heukels.
Ik heb nog meer vragen gesteld. Ik heb één antwoord gehad van de wethouder, dus ik verwacht nog meer antwoorden zometeen.
En welke mist u dan? Wat...
Nou, ik denk dat verhogen verkeersveiligheid Albazwaard wel bij meneer Bianchi zou kunnen liggen, maar ik ga daar natuurlijk niet over, dat is aan het college. Dat gaat over die reservering van 970.000 euro nog in de boeken voor dit jaar. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe het college daar tegen aankijkt.
Ik had begrepen dat de heer Polder die gaat beantwoorden, dus vandaar.
Prima, dan wacht ik die af.
Dankjewel. Dan geef ik dan nu echt het woord aan mevrouw Van Ginkel. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. En dan wil ik graag beginnen met de vragen van het CDA met betrekking tot de investeringsbudgetten terug te vinden op bladzijde 32. De vraag is van wanneer die kredieten nu precies worden ingezet. En een andere vraag van GroenLinks, PvdA, hangt daar ook mee samen. Afgelopen mei is er een raadsinformatiebrief verstuurd met daarin de volgende kernboodschap. De schoolbesturen hebben deze mogelijkheid aangegrepen om de ventilatie in de scholen aan te pakken. Naast het verbeteren van de ventilatie vraagt de toekenning van de cofinanciering ook maatregelen om het energieverbruik te verminderen en te registreren en te monitoren. Bij alle scholen, behoudens de Don Bosco en de Grote Rijs, zijn inmiddels de opdrachten verstrekt en zijn de werkzaamheden aangevangen. De werkzaamheden zijn in volle gang om te voldoen aan de richtlijnen. Na afronding van de werkzaamheden voldoen de scholen aan de gestelde richtlijnen. Dit moet ook wel, want anders bestaat het risico dat we de ontvangen SUVI's gelden weer terug moeten betalen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus hier is een taak voor de gemeente weggelegd die de verantwoording moet indienen bij het Rijk. En dus ook nagaat van of de voorgestelde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Maar zoals bekend en zoals ik u net aangeef, zijn die werkzaamheden in uitvoering. En daar zit eigenlijk ook gelijk het probleem dat we nog steeds te maken hebben met te weinig mensen die de werkzaamheden uit kunnen voeren en te weinig geschikte materialen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Dat betekent voor de kredieten dat als ze gebruikt worden, ze gelijk worden ingezet en anders worden ze doorgeschoven en bekeken of ze alsnog ingezet gaan worden. Daar hangt ook de andere vraag mee samen van GroenLinks PvdA. Die hebben gezegd van, wordt dit jaar een maatregel uitgevoerd zoals begroot in deze tweede tussenrapportage. Ik meldde u net dat bijvoorbeeld de Don Bosco school dat nog niet heeft gedaan. En die hebben ook een verzoek ingediend om het project te verschuiven. Hier is ook positief op gereageerd door het Rijk. Het heeft echt alles te maken met problemen rondom de levering van materialen. Die is volgens de planning nu, was dat voor de zomer de bedoeling, maar die materialen zijn er nog niet. Dat wil niet zeggen van dat op de scholen niks gebeurd is, want bijvoorbeeld voor de Don Bosco school is een pilot ingezet. Die pilot die heet Health en de gezonde werkplek binnen klimaat 2.0. Dus ja, ik ben al blij dat dat dan nog in ieder geval wel voor leerlingen en leraren ingezet kon worden. Zodat we ook daar maatregelen kunnen treffen. En ook daar geldt dat als we het geld niet uitgeven, verschuiven en uiteindelijk wel uitgeven zoals we dat ook hebben afgesproken. Dus dat even de vragen als antwoord op de vragen die gesteld zijn over de ventilatie op de scholen. Dan zijn er een tweetal vragen gesteld door de fractie CDA over automaatje en over de jaarrekening van jeugdhulp of jeugdzorg. Allereerst wat betreft het WMO collectieve vervoer. Daarin wordt regelmatig het automaatje ingezet. Maar we kunnen nog niet echt een causaal verband zien tussen afname van de kosten voor het WMO vervoer. Hoe dat precies komt, dat zullen we nog verder moeten onderzoeken. Wat we wel van gebruikers horen, dat is dat zij het eigenlijk zien als een extra mogelijkheid naast het WMO-vervoer. En dan met name dat zij dat WMO-vervoer inzetten voor de langere ritten en juist dat automaatje voor de korte ritten. En het is ook zo van dat we steeds meer ouderen krijgen, dus ook in dat opzicht zal dat toenemen, de uitgaven daarvoor. Dan de jaarrekening jeugdzorg. Ja, u vraagt zich af van hoe kan het nu toch? We hebben een opdrachtgeverschap met die instellingen en dan zullen ze toch wel weten dat ze aan hun verplichtingen moeten voldoen en hun facturen snel in moeten sturen. Ik verbaas me dat ook wel eens over als ik zie hoe er bijvoorbeeld ziekenhuisrekeningen naar mezelf toekomen. Dan denk ik ook van hoe kan dat dat er zo'n lange tijd tussen zit. Hier mogen die instellingen er zelfs 5 jaar over doen om de factuur op te sturen. Dat is natuurlijk onderwerp van gesprek, want u maakt daar terecht een opmerking over. En daar herinneren we ze ook snel aan van ja, let erop, het is belangrijk voor de hele keten dat er snel gefactureerd wordt en dat we dat goed met elkaar aanpakken. Dus ik neem die vraag opnieuw mee terug naar de GRJR, de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond, om daar weer aandacht voor te vragen. Tot zover.
Meneer Van Wolfswinkel.
Ik kan me herinneren dat in het verleden de GRJR opdrachten gaf aan de instellingen met een bedrag erbij. Is het dan niet mogelijk, want wat we nu zien is dat een groot bedrag in de tweede tussenrapportage niet genoemd is, omdat we niet alle facturen hebben. Maar we hebben wel een verplichtingenadministratie van de bedragen die eventueel uitgegeven zijn. Is het niet mogelijk om daar iets mee te doen, zodat we dus wel een gedegen eindresultaat op een gegeven moment hebben? Want de jaarrekening, waarschijnlijk heeft het accountant het ook gezien over 2021.
Mevrouw Van Ginkel.
Ja, wat dat gaat, is het ook niet nieuw. Hè? Het is ook dat deze vraag eigenlijk regelmatig terugkomt. Dus die is echt bij ons onder de aandacht. Ik kan er niks anders van maken van dat zij natuurlijk een juridische mogelijkheid hebben om facturen later in te sturen. Ondanks het feit dat we ze aanspreken op het feit van stuur die facturen in, gaat er toch steeds meer tijd overheen. Het feit dat wij indexeren of indiceren, moet ik zeggen, dat neemt niet weg dat we toch dat gat hebben, hè, tussen de kosten die gefactureerd zijn en die hadden gefactureerd kunnen worden. Dus ja, het blijft onderwerp van gesprek. Meer kan ik er even op dit moment niet van maken. We houden het in de gaten.
Dank u wel. Voldoende, meneer Van Wolfswinkel? Zo. Ja, oké, dank je wel. U heeft alle vragen beantwoord. Dank voor de beantwoording. En dan wil ik nu de microfoon aan de heer Polder geven voor de beantwoording van de resterende vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal eerst de schriftelijke vragen beantwoorden. Dan gaat het om het investeringsbudget, hè, voor de omloop en de totale overschrijding daarvan. En natuurlijk vanaf het aantreden van het college het project met volle vaart opgepakt. Dat is een heel belangrijk project voor deze gemeente. En het is ook gebleken dat er feitelijk geen krediet was aangevraagd. Dus dat gaan we in ieder geval nog voor eind van dit jaar doen. Dat is ook gewoon nodig. Het zijn natuurlijk wel kosten gemaakt. Dus dan ga je overschrijden. Dus dat krediet, die kredietaanvraag die komt er nog aan. En die moet wel gedaan worden op basis van een idee van nou, dit project gaat het ongeveer worden. Zodat je ook een krediet aanvraagt wat past bij het project. Dus dat gaan we inderdaad herstellen. En daarom is het ook overschreden op dit moment.
Meneer Van Wolfswinkel.
Van het totale project met betrekking tot deze kredietaanvraag, of wordt het in stukjes gehakt?
Meneer Polder.
En goed dat u het nog even zegt, want dat was uw vraag ook. Hè? Neem je ook totale kosten mee? Ja, we nemen de totale kosten mee. Dus dan wordt het ook inzichtelijk. Dat wil ik zelf ook. Hè? Verkeersplan en verkeersveiligheid. Vraag van GroenLinks PvdA. Welke onderbouwing heeft het college voor de vermelde verklaring op pagina 19? En waar blijkt concreet uit dat dit de enige juiste verklaring is? Nou, dat is natuurlijk lastig om te zien. Wat wij vermoeden is dat nu blijkt dat het een ongeveer gelijkblijvend aantal meldingen is. Vergelijk met een coronaperiode. En ook het soort meldingen zijn ongeveer gelijk. Dus het loopt ietsje op. En wij vermoeden dat doordat meer mensen tegenwoordig thuiswerken, ze hun eigen omgeving veel beter in de gaten houden, meer ervaren en meer zaken ook opvallen. Hè, zoals te hard rijden of actief verkeersgedrag in de straat. Dat gaat meer opvallen. Dus daarvoor krijg je ook meer meldingen.
Meneer Heukels.
Bedankt voor uw antwoord, meneer Polder. Ik verwacht van het college iets meer dan een vermoeden opschrijven. Ik verwacht dat ze gewoon weten waar ze het over hebben. Dus ik vind het toch een beetje speculatief. Hoe beoordeelt u dat zelf nu eigenlijk?
Meneer Polder.
Nou, dat is het ook. Het is gewoon puur een vermoeden en op ervaring van dat zou het ongeveer kunnen zijn. Er is geen onderzoek naar gedaan in ieder geval. De vraag van GroenLinks PvdA. Verhogen van de verkeersveiligheid op, of in Albanswaard. Nou, pagina 32 staat dat er dit jaar nog ruim 970.000 euro wordt uitgegeven. Dat is bijna 1 miljoen. Aan welke projecten is het budget gekoppeld en wordt het resterende bedrag ook echt dit jaar volledig besteed? Zo ja, wat wordt dit jaar dan nog concreet gedaan? Dit budget is gekoppeld aan het inrichten als fietsstraat van de Dorpsdijk. Een stuk kruising Essendijk-Don Bosco-laan. Aanpassingen rond de Don Bosco-school. Het plaatsen van een poller op de Welhoekse dijk. En het inrichten als fietsstraat ervan. En het beter toegankelijk maken van de kinderopvang aan de Albrechtswaardse dijk. Dat is inderdaad al reeds uitgevoerd. Daarnaast worden er kleinere verkeerskundige aanpassingen gedaan. Zoals het plaatsen van drempels en wegversmallingen. Dat heeft u misschien al kunnen zien op de Rijsdijk. De projecten worden dit jaar aanbesteed, dus die gaan ook dit jaar de deur uit om het te laten uitvoeren. En gaan afhankelijk van de aanbesteding en de weersomstandigheden waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgevoerd. Dus het geld is besteed.
Meneer Heukels.
Dank u wel, meneer Polder. Dat vind ik een duidelijke toelichting. Nog even een technische opmerking. Dan zouden ze dus technisch gezien in het volgende jaar vallen. Dus dan zou je denk ik een deel van die kredieten moeten doorschuiven, maar dat is even een financieel technisch puntje. En mijn andere vraag is of er nog worden geïnformeerd voordat er aanbesteed gaat worden. Wordt de raad nog geïnformeerd van de plannen of niet? Want ik heb inderdaad ook het een en ander vernomen via de tamtam, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb nog nooit een stuk voorbij zien komen in de commissie. Dus ik ben even benieuwd of u daar genegen toe bent.
Meneer Polder.
Zeker. En dat is ook een goede vraag. Dus fijn om te informeren. Dus dat zou ik vragen omdat dat al gebeurt. Kunnen we iets meer informatie geven over de plannen die ik net genoemd heb?
Dank u wel, meneer Wethouder.
Pagina 32, de investeringen. GroenLinks PvdA ook een vraag. Reconstructie van de wegen de Gaarde, Sering, Jasmijn. Wat is hier het plan van het college en wordt dit plan nog volledig dit jaar uitgevoerd? Dit plan is inderdaad volledig uitgevoerd.
Meneer Heukels.
Voorzitter, dan ben ik nieuwsgierig wat er uitgevoerd is.
Meneer Polder.
Ja, dat is zeker een goede vraag. Dat heb ik ook niet direct op mijn netvlies wat er precies uitgevoerd is. Maar ik denk, als ik uw vraag zo interpreteer, dan denk ik dat u informatie heeft dat het nog niet helemaal gereed is. Kan dat?
Meneer Heukels.
Ja, u geeft net aan dat het gereed is, dus ik ben echt oprecht nieuwsgierig, want ik fiets daar regelmatig. U woont er niet zo ver vandaan. Dus ik heb daar niks bijzonders gezien van echt grootschalige werkzaamheden die optellen naar serieuze bedragen. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er dan gebeurd is of wat er nog aan gaat komen, toch?
Meneer Polder.
Nou, dat zal ik nog eens aan mijn ondersteuners vragen. Dat laat ik u inderdaad weten. Ja?
Gaat u daar schriftelijk antwoord op geven, meneer Polder?
Ja, dat is wel handig. Dan heeft iedereen ook dezelfde informatie. Hè? Dat waren volgens mij de schriftelijke vragen. Ja. En dan hebben we nog een hele mooie vraag van meneer Van Wolfswinkel over slot Valkensteinse dijk. Welke lessen trekken we hier nou uit? Nou, meneer Van Wolfswinkel, volgens mij kennen wij deze situatie al jaren samen. Ik schat in 15 jaar of langer.
Nou, ik denk 10, 12 jaar.
Ja, zoiets hè? Ja. Nou ja, dat is ook inderdaad een les die je eruit moet trekken. Het duurt gewoon te lang. Ik denk vanaf het begin dat dat fout gaat door misschien een stukje communicatie, betrokkenheid of die dingen. En hoe langer het duurt, hoe duurder het wordt. Dat is een beetje wat hier ook aan de hand is. Dus je moet, denk ik, misschien eerder met elkaar in gesprek, eerder proberen minderlijk op te lossen. En als dat niet lukt, volgens mij terugkomen te zeggen van, joh, het lukt niet minderlijk. We moeten zware procedures gaan volgen. Maar nu word je verrast, denk ik, na zoveel jaar nog.
Dank u, meneer Van Wolfswinkel.
Ja, ik denk dat het goed is dat de Raad voor een overzicht krijgt van de kosten die er in de tijd gemaakt zijn. En nu ook om een totale overzicht te krijgen van dit project. Dat kan natuurlijk in de beslotenheid, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat het wel goed is. En ten tweede, zijn er nog meer van dit soort winkeldochters of dergelijke in de kast?
Meneer Polder.
Ja, er lopen natuurlijk nog meer procedures. Hè? Dat is ook gebruikelijk. Ik bedoel, dat is altijd zo. Ik weet niet of ik dat gewoon zo in de openbaarheid kan vertellen. Dat zal ik niet doen. Maar kan ik u wel misschien een stukje beslotenheid over informeren als raad? Dan weet u dat ook dat loopt. En het is misschien ook wel fijn voor u als er misschien vragen uit ontstaan. Dat u ook weet dat een procedure loopt. Ik lijkt mij wel verstandig om dat een keer te gaan doen. Ja, want ik krijg misschien vragen vanuit inwoners of wat dan ook. En ja, dan weten we niet dat er een procedure loopt. Dus dat is gewoon vervelend, denk ik. Ja. Dus ik ga dat voor elkaar proberen te krijgen. Ja?
Een vraagje, meneer Polder. Zou dat kunnen bij de ouderencommissie of de NPO?
Ja, ik weet niet precies wanneer die is, maar het lijkt me een goede plek om dat te doen. Ja, het lijkt me een goede plek om dat te doen. Ja, ja, prima.
Dank u. Goed, zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. En dan wil ik kijken of er nog iemand in de tweede termijn zich wil melden. Meneer Van Wolfswinkel.
Ja, ik had in het begin van mijn eerste termijn nog een vraag gesteld dat de vragen die ook mondeling gesteld worden ook in de spreadsheet meegenomen konden worden. Dat geldt zowel voor de begroting als voor de tussenrapportage, zodat de Raad het totale overzicht heeft. Ik heb nog geen toezegging gehoord, maar neem aan dat dat moet lukken.
Ja, de portefeuillehouder heeft aangegeven dat het schriftelijk beantwoord gaat worden. Dus dat gaat inderdaad komen. Alle vragen, ja. Niemand verder voor de tweede termijn. Dan dit raadsvoorstel als hamerstuk of bespreekstuk naar de vergadering van 31 oktober. Meneer Heukels.
Nou, voorzitter, ik denk dat er toch een aantal verbeterpunten in het stuk zitten, waardoor ik het niet zomaar als hamerstuk zou willen doorzetten.
U bent van plan daar een motie of een amendement over in te dienen, meneer Heukels?
Dat hangt van de correcties af, voorzitter.
Goed, dan laten we het als een bespreekstuk staan. Dat klopt, ja. Dank u wel voor de inzet op dit moment. En dan zijn we nu gekomen bij de tweede, of de derde agendapunt eigenlijk. En dat is de conceptbegroting 2023 Albansvaart. Ook weer voorbereidend besluitvormend, portefeuillehouder ook de heer Bianchi. In deze conceptbegroting 2023 is beleidsarm. Wanneer het college werkprogramma definitief is, worden de speerpunten verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2023. Besluitvorming hierover vindt plaats op 19 december tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar. De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2023 inclusief de paragrafen vast te stellen. Ten tweede, in afwachting van besluitvorming rondom het college werkprogramma 2022-2026 het huidige beleid te gebruiken als kaders voor deze primaire begroting voor het komende begrotingsjaar. Ten derde, het college te machtigen voor de jaarschijf 2023 binnen de kaders van deze programmabegroting de lasten en baten binnen de programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2023 en de investeringen. En ten vierde, vanuit de wetswijziging IV3 in te stemmen met de verdeling van taakvelden in de separate bijlagen was woordtabel 2022-2023 en deze op te nemen onder programma nummer 7. en de wethouder Financiën te mandateren om na het vaststellen van de begroting 2023, bijlage 4, de begroting op de taakvelden, te wijzigen. Dan gaan we nu, ik weet niet of de portefeuillehouder dit nog nader wil toelichten, of dan gaan we nu over naar de eerste termijn. En wie kan ik hiervoor het woord geven? De fractie CDA heeft in ieder geval hierover al vragen gesteld. En wie nog meer? Meneer Heukels, zie ik staan. En de heer Van Zalen. De heer Heukels, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie GroenLinks Partij van de Arbeid heeft vorige raadsvergadering een motie ingediend, waarin wij oproepen om een beleidsrijke begroting te bespreken met elkaar. Onze fractie ziet geen reden om energie te steken in een beleidsarme begroting, alleen maar om door een technisch hoepeltje te springen. Dus wij zullen ook niet verder meedoen aan dit debat. En we beraden ons op onze acties in de raadsvergadering.
Dank u wel, meneer Heukels. Is genoteerd. De heer Van Zalen van Stemlokaal.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij vinden het jammer dat het zo beleidsarm is, maar het is wel begrijpelijk. Vandaar dat ik ook jammer vind dat het niet naar voren is gehaald, dat de tijd daarvoor is gespendeerd. Ik ben wel benieuwd ook naar het lezen van de stukken. Eigenlijk de armoedebeleid en de energietransitie en alles wat daarop afzit, had ik eigenlijk een veel groter en urgenter thema gevonden. Ik zie hem hier niet echt in terug. Ik ben ook benieuwd hoe is het met de aanvragen van de spukgelden, energietransitie, armoede. Die zie ik er ook niet in terug. Ik ben wel heel erg benieuwd van hoe gaan we die urgentie die momenteel heerst hier nog in verweven. Of hoe heeft het college dat voor ogen? Daar ben ik benieuwd naar.
Dank u wel, meneer Van Zalen. Mevrouw Vergouwen van de EVA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we weten allemaal waarom we een beleidsarme begroting hebben. En ik ga dat allemaal niet herhalen, want dat is natuurlijk een beetje jammer. We zijn natuurlijk met z'n allen dit proces ingegaan. En vandaar dat we nu een beleidsarme begroting hebben. En ik denk ook dat het gewoon goed is dat die er ligt. Er staat natuurlijk voor een heel groot gedeelte staan de uitgaven en de inkomsten vast van de gemeente. Dus vandaar dat die hier er nu ook ligt. Ik denk dat het ook goed is dat die er ligt. Ziet er ook goed uit. Ik ga ervan uit dat we daar op 31 oktober er nog even over gaan hebben met elkaar. Mijn vraag zoals ik die net gesteld heb aan de wethouder, die staat nog. Dus ik zou daar zo meteen van de wethouder graag een antwoord op hebben. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vergouwen. Dan ga ik nu vragen om de heer Bianchi om antwoord te geven op de vragen.
Ja, dank u wel. Dank u wel ook voor de vragen, voornamelijk de vragen die ook schriftelijk zijn ingediend, in dit geval door het CDA. Dank daarvoor. Ik zal eerst even inderdaad ingaan op de vraag van mevrouw Vergouwen over de OZB. In de jaarschijven doorgezet eigenlijk. Dat zijn de meer inkomsten die begroot worden met betrekking tot de OZB. Dat is eigenlijk de procentuele verhoging. Maar in 2026 wordt er verwacht, naar aanleiding van toch de doelstellingen die we hebben, om uiteindelijk meer woningen gerealiseerd te hebben, dat op dat moment in ieder geval de OZB inderdaad in die vorm verhoogd wordt.
Mevrouw Vergouwen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp dat de OZB gaat toenemen op het moment dat wij meer woningen hebben. Maar hoe kan het dat je binnen één jaar je inkomsten 5 keer zo hoog zijn? We hebben het eerst gehad in 2025 over 63.600. En in 2026, een jaar daarna, wordt het ineens 305.500. Is het dan toch cumulatief over die laatste jaren? Ik begrijp het gewoon niet zo goed, wat er staat.
Meneer Bianchi.
Voor zover ik het nu kan beoordelen, is het de verhoging eigenlijk van het aantal woningen wat je toch krijgt. En daar de inkomsten die daaruit gerelateerd worden.
Mevrouw Vergouw.
Dank u wel. Maar het kan toch niet zo zijn dat je ineens, omdat je een aantal woningen erbij bouwt, 5 keer zoveel inkomsten hebt op je OZB? Want je gaat toch niet 5 keer zoveel woningen bouwen dan dat er al zijn?
Meneer,
ja, maar dat staat er niet.
Ja, het is een toename uiteindelijk. Ja, het staat er niet, zegt u. Dat is waarschijnlijk onduidelijk genoeg. Ik zal daar nog even op terug laten komen en het antwoord daarin juist formuleren. Ja?
Mag ik nog een vraag stellen erover?
Meneer Van Wolfswinkel.
Ja, het verbaast mij een beetje dat er rekening gehouden wordt met de woningbouwplannen die nogal... nog niet helemaal, toch zeker niet helder zijn. Het is ook nieuw beleid van het college. Ik kan me herinneren, in ongeveer het jaar 2000 is er in deze gemeente op dezezelfde manier begroting gemaakt. Met de toekomst toe dat we in 2005 of zo 25.000 inwoners zouden hebben. Wat niet het geval is, waardoor we een kerntakendiscussie met elkaar moesten voeren en taken moesten afstoten. Ik zou het verstandiger vinden om geen rekening te houden met cumulatieve woningbouw, omdat we zelf weten van hoe moeilijk het is om de woningen überhaupt te realiseren. Zie het maar als een advies, maar als je dat gaat doen, dan verzand je dadelijk aan het eind van de rit, heb je rijk gerekend, terwijl het absoluut niet kan.
Dank u wel, meneer Bianchi.
We nemen uw advies ter harte in ieder geval, meneer Wolfswinkel. Nou, ik zal niet verder terugkomen over het feit of die beleidsrijk zou moeten zijn of had moeten zijn. Het is een beleidsarme begroting zoals die er ligt. En in die beleidsarme begroting wordt er ook niet nader verwezen dus naar armoedebeleid, energietransitie of spukgelden zoals vermeld door meneer Van Zalen. Ik hoop dat wij u dadelijk met een eerste begrotingswijziging meer duidelijkheid daarin zullen geven. En of we inderdaad met elkaar, als we met elkaar in contact komen, dat we ook daar de doelen in ieder geval met elkaar in bepalen.
Meneer Van Zalen.
Dank je wel voor de beantwoording tot zover. Ik snap dat je aangeeft dat je erop terugkomt. Terugkomen betekent net zoals het vorige onderwerp van, goh, we laten eerst een tijdje eroverheen gaan en dan komen we erop terug. Dus en ik heb van niemand altijd geleerd, hier maakt het heel erg smart. Wanneer komt u erop terug? En dan krijgen we wat meer duidelijkheid, want dit is een zeer urgente situatie waar actueel gelden voor vrij zijn gemaakt. Spukgelden voorwege de armoedetransitie en de armoede wat er momenteel heerst. Wanneer komt u erop terug? Want deze situatie kan nog niet maanden door blijven rekken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe u dat wilt gaan doen.
Meneer Bianchi.
Daar wordt dagelijks aan gewerkt, maar mevrouw Van Ginkel zal daar dadelijk nog een extra uitleg op geven voor u. Ja?
Dat is wel snel.
Dat had u ook gevraagd. Dan waren er nog een aantal schriftelijke vragen vanuit het CDA gesteld. Gezien het verenigingsleven van groot belang is voor de gemeente Hoogland-Zwaard, sporten gezond is voor de inwoners, wat is de achterliggende gedachte, oorzaak dat er minder geld gaat naar sport? Zeker gezien de huidige inflatie en de hoge energielasten voor verenigingen en hoe wordt dit rechtgetrokken? Nou, de cijfers die geven een vertekend beeld, omdat in 2022 incidenteel enkele onderdelen zijn bijgeraamd. En die zijn ook in die tussenrapportages verwerkt en die zijn doorgeschoven uit 2021. Er is dus in 2022 extra geld uitgegeven aan sport. Extra boven de normale begroting. Zoals ook vermeld. Er is nu wel meer structureel en primair begroot voor inflatie en energie. Dat is in algemene zin meegenomen in ieder geval. Dus dat is niet alleen voor sport gerelateerd, maar in zijn algemene zin is dat meegenomen. En het begrotingssaldo voor sport was in 2021 1,1 miljoen. In 2022 primair ook 1,1 miljoen. Ik moet het hele bedrag zeggen, dat is misschien het makkelijkste. 1.160.000 euro was begroot. In 2022 was het primair 1.162.900 en het werd 1.377.800. En in 2023 is nu primair begroot, in deze begroting, 1.274.300. Daarnaast willen we in het college werkprogramma nog een investeringskrediet opnemen om sporten in de buitenruimte nog een extra impuls te geven. Maar daar komen we uiteraard dan in het collegewerkprogramma op terug. Dan nog een vraag. De gemeente is voor een klein bedrag VPB-plichtig. Dat is vanuit het CDA ook. Echter, wat zijn de VPB-plichten in de bar en de NV-bar en welke indirect ook voor rekening komen van de inwoners van Albrandswaard? Nou, de GR-bar is ook voor een klein bedrag VPB-plichtig en heeft een jaarlijkse VPB-last van minder dan 10.000 euro per jaar. Dus dat is een hele kleine last. En die betalen VPB door de NV Bar afvalbeheer is jaarlijks ongeveer 3.000 euro. En die komt niet voor rekening van de gemeente Albrandswaard. Die ligt gewoon bij de NV Bar. Dan ook over de lokale heffingen nog vanuit het CDA. De afvalstoffenheffing. In hoeverre kan de BTW van afval verhaald worden op het BTW-compensatiefonds? Nou, de afvalstoffenheffing wordt geheven over het afval van huishoudens. Het ophalen van een huisvuil is een overheidsprestatie. De gemeente handelt als overheid hierin. De btw-heffing is bij de gemeente daarom niet aan de orde. De btw op de kosten kan de gemeente compenseren bij het btw-compensatiefonds. En dat doen wij dus ook als gemeente. Nou, in de afvalstoffenheffing is in de begroting dekkend. Hoe is de berekening, aantal maar vaste variabele tarieven, opgebouwd? Komt dit overeen met het gemiddelde aantal ledigingen in 2022, waarom wel of niet? Nou, in Albrandswaard is er sprake van 2623 eenpersoonshuishoudens, 3519 tweepersoonshuishoudens en 4139 meerpersoonshuishoudens op dit moment. En deze huishoudens, maal het vaste tarief, zijn de opbrengsten vanuit het vaste tarief. En het variabele tarief maal het aantal ledigingen zorgt voor de totale opbrengst vanuit het variabele tarief. En voor een inschatting van het aantal ledigingen wordt gebruik gemaakt van onze eigen ervaringsgegevens. Die moeten we ook verder gaan opbouwen. En daarin kijken we naar het aantal ledigingen, de vergelijkingscijfers en de beleidsmatige keuzes die we daarin gemaakt hebben en inschattingen. Bij de berekeningen voor de tarieven is geen rekening gehouden met een hoger aantal klepbewegingen en ledigingen van minicontainers conform 2022. Dus dat hebben we hier nog niet in doorgezet. We gaan nu morgen wel een ander voorstel bespreken en daar ziet u die berekeningen wat meer in detail. Maar dit is nog steeds de primaire beleidsarme begroting, ook op dit gebied. Wat is de btw-druk op het afval?
Mag voorzitter.
Meneer Van Wolfswinkel.
Primair beleidsarm, maar dit beleid is toch al vastgesteld. Dus kunt u alles wel primair beleidsarm noemen, maar dit beleid is vorig jaar vastgesteld.
Meneer Bianchi.
En daar is ook de berekening op gebaseerd. Wat is de btw-druk op het afvalbeleid dat door het ontstaan door de oprichting van de bar en de NV-bar? En wat was de btw-last toen alles in eigen beheer was en nu? Nou, die situatie valt niet met elkaar te vergelijken. Dat is gewoon niet te doen. Denk aan onder andere veel lagere tarieven die in de tijd zijn toegepast voor de verwerking van de diverse afvalstromen. Dat is een groot verschil. De noodzakelijke vervangingsinvesteringen die in het verleden niet werden uitgevoerd en inmiddels wel zijn uitgevoerd. Waarbij tevens de vraag gesteld moet worden of de werkzaamheden toen en nu sowieso met elkaar te vergelijken zijn, omdat we een ander afvalbeleid hebben. En ook aangezien de eisen steeds verder aangescherpt worden vanuit de overheid. De raad van de gemeente Albrandswaard heeft destijds gekozen om de volledige btw door te berekenen in de tarieven. En dit uitgangspunt passen wij nu ook nog steeds toe.
Meneer Van Wolfswinkel.
Een korte vraag dan over die btw over de kosten die u verhaalt. Dat is dan die zijn daarin gecompenseerd dan naar de... Oké.
Ja, die zijn daarin gecompenseerd. Ik knik wel, maar dat hoort niet iedereen. Dan gaan we gezien de BAR-samenwerking, gaat ook over lokale heffingen, paragraaf 1, bladzij 44 en volgend. Gezien de BAR-samenwerking een forse bezuiniging heeft opgeleverd, hoe kan het dan zijn dat de lasten voor de burgers door de BTW fors worden verhoogd? Kan dit op een of andere manier worden gecompenseerd? Nou, de raad, wat ik al gezegd heb, de raad heeft van de gemeente Alblasserdam-Zwaard heeft destijds gekozen om de volledige BTW door te berekenen in tarieven. Dit uitgangspunt passen wij nog steeds toe. De BTW over afval kan worden verhaald op het compensatiefonds, wat ik al aangegeven heb. En onderdeel van de invoering van het BTW-compensatiefonds was dat de verhalen BTW gekort werd op de hoogte van de algemene uitkering. Nou, dat creëerde een ongewenst neveneffect op dat moment al eigenlijk. Dat tegenover het verhalen van de BTW op het BTW-compensatiefonds een verlaging van de tarieven stond en een lagere algemene uitkering. Dat is één keer voordeel en twee keer nadeel. Dat werkt niet in ons voordeel in ieder geval. Om dit ongewenste neveneffect te repareren is in de gemeentewet toen de mogelijkheid opgenomen om de BTW mee te nemen in de tarieven afvalstoffen en heffing. En zo handelen wij nu ook. Dan nog eentje, ook over de lokale heffingen. In het overzicht van de gemeentelijke lasten van omliggende gemeenten staat dat Alblasserdam-Zwaard aan de bovenkant zit, zo niet de hoogste is. Waardoor is dit te verklaren en zijn er mogelijkheden om de lasten te drukken? Nou, onze uitgangspunten, zoals in de voorjaarsnota vermeld staan, is een stijging van 3% jaarlijks, dan wel kostendekkendheid. En dit zijn beleidsmatige keuzes geweest die we gemaakt hebben. En zo ook zijn er in beperkte mate maar keuzemogelijkheden om kosten wel of niet toe te rekenen aan bijvoorbeeld afval of riool. Daar kan je verschillende kanten mee op. Het vergelijk is op basis van een landelijk gemiddelde. We zien echter wel dat Alblasserdam-Zwaard hier in de komende jaren beter uitkomt. En dat komt niet zozeer door de beleidswijzigingen die wij nou toegepast hebben, maar voornamelijk door de wijzigingen in het landelijk gemiddelde, want die lopen namelijk wel omhoog. Voor wat betreft het riool zitten we relatief wat hoger, doordat wij toch binnen onze gemeente een relatief groot buitengebied hebben met meer leidingen en groter onderhoud aan gemalen. De lasten zijn moeilijk te verlagen. Het heeft uiteraard wel de aandacht, het heeft de constante aandacht, maar u kunt zich voorstellen dat dat moeilijk zat is. Andere politieke of bestuurlijke keuzes rondom kosten doorberekenen aan de inwoners zouden de lasten kunnen drukken. Maar dat is dan iets wat in de toekomst bepaald moet worden. Dankjewel. En dan is het sowieso nog wel het geval dat als je daar dan lasten toch hebt, die zullen dan op een andere manier wel gedekt moeten worden in de begroting. Want anders dan missen we die kostendekkendheid toch uiteindelijk.
Meneer Verwolzink.
Ja, u zegt van in de toekomst ziet het er beter uit. Waar ik benieuwd naar ben, in het verleden was zo dat Alblasserdam-Zwaard per huis of per inwoner minder kreeg dan de gemeente Ridderkerk en Barendrecht. Misschien kunt u dat nog even aangeven in het schriftelijke antwoord. En u schrijft dat er in de loop van de jaren 81 euro per inwoner minder krijgen dan we nu krijgen. Uit het gemeentefonds. Kijk, als dat de reden is, is dat een plausibele reden en dan kunnen we politiek op ons kop gaan staan. Maar dan is dat externe redenen, dus hoeven we er ook geen moeite voor te doen. Dat is, ik denk, een duidelijke verhaal dat we zeggen van, dan gaan we politiek nog een beetje kijken van waar we nog kunnen bezuinigen. Dus of wij zijn in staat om nog verder te bezuinigen en te kijken op het onderhoud en dergelijke, of het overkomt ons, en dat is ook een reden. Dus dat kunnen we ons daarbij neerleggen en dan kunnen we kijken naar de toekomst toe, hoe we dat kunnen mannen. Wat vindt u daarvan?
Meneer Bianchi.
Ja, het blijft een combinatie van factoren, want wij weten nog steeds niet, het is net wat u zegt, naar de toekomst toe worden er getallen genoemd als wat onze bijdragers wel of niet zouden zijn of wat die wel of niet verminderen. Maar ook dat verandert elk jaar. Dus ook dat is voor ons toch een onzekerheid waar we mee geconfronteerd worden. Maar blijft natuurlijk niet tegenstaande dat er altijd politieke of beleidsmatige keuzes in de toekomst gemaakt kunnen worden, waarbij je toerekening van kosten op een andere manier zou kunnen willen realiseren. Maar dat is uiteindelijk aan u.
Dank u wel, meneer Bianchi. En ik begreep van u dat mevrouw Van Ginkel nog antwoord gaat geven op de armoede en energie.
Ja, die staat. Ja, die staat te trappelen, zie ik. Dus, dank u wel.
Dank u wel, tot zover. Mevrouw Van Ginkel, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp de vraag van de fractie van Stem Lokaal. Alhoewel er wel een aantal onderwerpen gelijk in één keer genoemd worden. Het armoedebeleid, SPUK en de energietransitie. Maar ik denk dat ik weet wat u bedoelt van hoe zit het nou precies met die SPUK in relatie tot de energierekening. En dan kan ik u zeggen van dat het doel van de SPUK juist is om die energierekening van huishoudens die kampen met energiearmoede nog voor komende winter te verlagen. En daarvoor heeft het Rijk ook heel veel geld ter beschikking gesteld. De gemeenten die mogen daar tot en met 31/12/2024 mogen ze die middelen uitgeven. En dat gaat dan in tranches. De eerste 150 miljoen die zijn al ontvangen en die hebben wij natuurlijk ook doorgezet. Buiten die problematiek, zo zal ik het maar noemen, van het verlagen van de gasprijs en hoe gaan we nou voor zorgen dat we die kosten kunnen beheersen, heb ik gemerkt dat er gewoon heel veel vragen gesteld worden en ook bij de teams in de bar. En ik dacht er goed aan te doen om voor te stellen om een service team armoede op te richten. Zodat we die vragen eigenlijk ook proactief beet kunnen pakken. En iets kunnen doen aan de voorlichting met betrekking tot de aanpak van die energiearmoede. Ik hoop daarmee uw vraag goed beantwoord te hebben.
Dank u wel. Meneer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben in ieder geval blij met de adequate beantwoording tot zover. Maar ik miste dit eigenlijk in de stukken, dus ik ben blij dat je dit toelicht ook daarin. Je geeft ook aan dat de focus nu heel erg ligt op de mensen die al zichtbaar zijn in de scope van de gemeente. En dus de mensen die zich nu al hebben gemeld, dan wel die nu een uitkering genieten en daardoor op basis van waarschijnlijk van die uitkering al in aanmerking komen van deze gelden. Ik ben ook blij dat u zegt dat u eigenlijk een groep wil oprichten, een projectgroep, die dan verder gaat kijken van hoe je dat verder vorm gaat geven. Neemt u dan ook mee de verborgen groepen die er nu nog in zitten, de verborgen armoede of de groepen die er aankomen. Denk aan zoals gezegd, de groepen die nu al in beeld zijn, dat zijn de groepen die al ondersteuning krijgen. Maar de thuiswonende ouderen die daarin zitten, die het nu ook al lastig krijgen, die zich nu ook waarschijnlijk gaan melden. Richt u daar ook een loket voor of heeft u daar ook de aandacht voor en focus voor? En hoe zit dat er dan daarin? Of hoe neemt u dat mee in uw beleid?
Mevrouw Van Ginkel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is zo van dat we de mensen in het oog hebben die al een uitkering hebben. Dat klopt. Maar daarnaast merken we van dat er gewoon veel meer vragen qua onzekerheid over die omgaan met die energiesituatie naar ons toe komen. En daar denken we over na, hoe kunnen we die vragen goed beantwoorden. En we denken eerlijk gezegd ook na in hoeverre is dat de taak van de gemeente om in dat gat te springen. Het is natuurlijk ook de Rijksoverheid die daar gedeeltelijk ook informatie over zal verstrekken. Maar wij willen de mensen graag de helpende hand reiken. En dat willen we doen door het oprichten van zo'n service team. En we moeten gewoon gaan kijken en onderzoeken van hoe groot moet die scope dan zijn. En ja, op welke doelgroep gaan we ons richten en hoe kunnen we die doelgroep, u gaf het zelf al aan, vinden. Het zal in eerste instantie gericht zijn op de vragen die op ons afkomen. En aldoende kunnen we dat dan bijstellen of aanpassen.
Dank u wel. Meneer Van Zalen.
Laatste vraag tot besluit. Zoals ik het goed begrijp, mag iedereen die zich met zorgen maakt of problemen kampt zich melden bij u de komende tijd? Ik hoor hier wat gelachen, maar de situatie is wel heel erg schrijnend. Dat betekent niet dat u alles kan verhelpen, want dat is een andere vraag. Maar gewoon dat u de zorgen kan delen. Dat u dat gaat kaderen. Ik Kan u daar dan ook een terugkoppeling geven over een bepaalde periode aan ons van wat voor type vraag wel bij u terecht is gekomen, welke problemen u heeft gezien, welke oplossingen u direct kan bieden en waar de gemeente Albrandswaard eventueel nog mogelijk helpende handen kan aanbieden, mits we daarvoor bij wijze van spreken een nieuw beleid voor maken om adequaat erop in te spelen?
Mevrouw van Ginkel.
Ja, u vraagt nu best wel veel. De situatie met betrekking tot de gasprijzen, die is natuurlijk ook in ontwikkeling. En je ziet daar ook de Rijksoverheid op reageren door middel van een energieplafond bijvoorbeeld. Daar komt dan ook voorlichting over. Ik kan u niet toezeggen dat ik alle informatie ga delen op een actieve manier. Mensen zullen daar ook zelf hun zoektaken in hebben en een weg in moeten vinden. Wat ik wel ga doen is ervoor zorgen dat er zo'n service team komt. En daar kunnen mensen hun vragen stellen. En wij kunnen kijken en ook een analyse maken hoe we daar dan verder mee omgaan. En uiteraard wil ik dat terugkoppelen aan u.
Ja, dank u wel mevrouw Van Ginkel voor dit gedeelte van de eerste termijn beantwoorden. We zijn aan de tweede termijn en wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Weijers van de VVD. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog één vraag. We hebben het continu over individuen, over mensen die in de gemeente wonen. Ik heb vanavond een bakker op tv gezien en die kan zijn gasrekening niet meer betalen. Die is een crowdfunding gestart. Nu weet ik dat dat vanuit Den Haag wordt geregeld voor bedrijven, voor het MKB, dat dat nog op de lange termijn is. Mijn vraag is of we vanuit de gemeente nog iets kunnen doen voor de MKB. Dat we ze kunnen ondersteunen, zodat ze de komende maanden gewoon door kunnen draaien en hun gasenergierekening kunnen betalen. Dank u wel.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Van Zalen.
Waarom heeft u die vraag niet net gesteld toen de wethouder aangaf dat ze een breed plafond, een breder telefoondienst gaat opzetten waar iedereen zich kan melden?
Meneer Weijers.
Nou, dat is mijn ding dan, want ik wist niet dat ik mocht interrupteren tijdens die vraag van u. Maar dat wil ik wel graag zien.
Ja. U had beter deze vraag inderdaad in de eerste termijn kunnen geven, want dan geeft de wethouder nog antwoord. De tweede termijn is voor de onderlinge discussie tussen de raadsleden en dan komt de portefeuillehouder niet meer terug. Dus, maar ik neem aan dat de portefeuillehouder het gehoord heeft en het misschien wel meeneemt. Het is inderdaad belangrijk, ook voor het midden- en kleinbedrijf, dat hij deze periode goed doorkomt. En dat snappen we met z'n allen heel goed. Verder is nog iemand wat voor de tweede termijn? Nee. Meneer Van Wolfswinkel.
Ja, ik worstel een beetje met de vraag van de PvdA, de PvdA GroenLinks, dat zij tijdens de behandeling van de begroting terugkomen op eventuele acties. Ik weet niet waar ik aan moet denken, maar het klinkt als een soort dreigement. Hè? Dat is op zich wel... We leven in de tijd van dreigementen, maar het is misschien een ludiek dreigement. Maar het zou wel fijn zijn als wij naar buiten toe uitstralen. Tuurlijk, we kunnen het niet met elkaar eens zijn en over de procedures en dergelijke. Maar we leven in een tijd met nogal wat crisis en dergelijke. En ik denk dat het verstandig is dat wij als gemeenteraad, en ik ben dan alleen maar burgerraadslid, maar wel laten uitstralen in ieder geval dat ons die problemen aangaan. En dat we niet heel lang stil blijven staan bij het feit dat wij ergens niet meer eens zijn of een procedure anders willen hebben. Dus dat is mijn opmerking en u hoeft er niet op te reageren. Maar dat zou wel fijn zijn in ieder geval. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, op de vorige raadsvergadering ook. We zijn heel erg intern gericht. Ik denk dat op dit moment van ons gevraagd wordt dat we onze verantwoordelijkheid nemen.
Dank u wel meneer Van Wolfswinkel. Meneer Heukels.
Interruptie, allereerst.
U had een aanvullen, meneer ja, Van Zalen, en dan daarna gaat hij naar GroenLinks PvdA.
Aanvullende vraag inderdaad, want als nu iedereen die kritisch denkt in dit proces, of mee wil denken in het proces, mee wil denken tot een beter product, op deze manier nu wordt weggezet alsof zij angst zaaien, alsof zij heel erg kritisch doen, of zij dreiging veroorzaken, vind ik niet echt de toon van dit debat. En eigenlijk... Interpreteer ik dat, als ik dat naar vanavond zo kijk, niet dat dat de intentie is geweest zoals dat hier neer wordt gezet. Maar als we hier dit zo gaan neerzetten, dan vervallen we weer terug naar een bepaald patroon wat we allemaal hier niet willen. Dus ik heb niet de overtuiging dat het zo wordt gedaan. En ik hoop inderdaad dat u de woorden een beetje zachter wil maken dan dat u ze nu zo neerzet, meneer Van Wolfswinkel.
Meneer Van Wolfswinkel.
Het zijn zachte woorden en ik bedoel daarmee te zeggen dat het... Ik begrijp heel goed dat je het ergens niet mee eens bent, maar dat problemen die op ons afkomen, dat die van een andere orde zijn, dat wou ik alleen maar zeggen. En ik zeg daar verder, iedereen doet ermee wat hij wil. Het heeft niks met oud of nieuw te maken, dat is gewoon, ik geef even mijn mening.
Dank u wel. Meneer Heukels van GroenLinks, zegt u en PvdA uiteraard, wilt u daarop reageren?
Ja, voorzitter, bedankt. Meneer Van Zalen, dank u wel voor uw reactie op de terminologie van meneer Van Wolfswinkel. Ik begrijp dat hij dat zo niet bedoeld heeft, dus ik neem het ook meteen weer uit. Hè. De kou is uit de lucht wat mij betreft. Ik snap dat het met een knipoog was bedoeld. En ik wil meneer Van Wolfswinkel eigenlijk bedanken, want ik was inderdaad van plan niks te zeggen. Maar als meneer Van Wolfswinkel een voorzet geeft, wil ik hem graag inkoppen. Wij willen juist een beleidsrijke begroting behandelen en bespreken met elkaar hier, omdat we juist bezig zijn met problemen oplossen. Dat is waar wij tot in de diepte van onze ziel in geloven. En dat is waarom wij ook daarom voor gevraagd hebben in de motie. Maar die is niet door een meerderheid van de Raad gesteund. Dus dan hebben wij een politiek feit, om het zo maar te noemen. En dan hebben wij gewoon een politiek consistente lijn. En dat betekent dat wij niet energie steken in een beleidsarme begroting. En ik ben het eens met wat ik af en toe hoor hier, ook van de VVD zelfs, om toch een behoefte te hebben aan, om met elkaar afspraken te maken over de huidige problematiek die in de samenleving plaatsvindt. En dan de oplossingen voor te bedenken. En ik denk dat beleidsrijke begroting daar een heel goed middel voor kan zijn. Dus ik zie eigenlijk de reacties die ik tot nu toe gehoord heb in het debat, ook al heb ik hem zelf niet meegedaan, als een ondersteuning voor wat wij graag willen. Bedankt, voorzitter.
Meneer Van Wolfswinkel, wilt u daarop reageren?
Nee, ik begrijp het heel goed. Dank u wel.
Verder nog iemand voor de tweede termijn? Nee. Ik begrijp uit het verhaal dat u straks inderdaad ook wel wat wil hierover wil zeggen. Dus ik neem aan dat het als een bespreekstuk naar de raad van 31 oktober gaat. Ja. Dan dank ik u allen en de kijkers en luisteraars thuis voor de inzet. En we zien u graag een volgende keer weer terug. En ik kan u alleen nog maar wel thuis wensen.